Het verhaal over de verspieders, de spionnen, verkenners, onderzoekers, scouts, vooruitgeschoven posten, hoe zullen we ze noemen? U kent het en u heeft het in ieder geval nu een stukje gehoord. Bij het brandende braambos, dat verhaal kent u ook, de eerste keer dat Mozes, of Mosé, zoals we hem in het Hebreeuws noemen, God ontmoet, heeft de Eeuwige aan Mosé beloofd dat hij de Israëlieten van Egypte naar Kanaan zal brengen. De Hebreeuwse naam voor Egypte is Mitzrayim, het land van benauwenis, tsar is nauw, het land van beklemming, van een dusdanige engte dat je er nauwelijks adem kunt halen. Kanaan daarentegen wordt door de Eeuwige beschreven als een land overvloeiende van melk en honing. We blijken op een cruciaal punt gekomen in dit gigantische verhaal van vertrek naar Egypte, slavernij, uittocht naar het beloofde land. Het verhaal van de spieders en wat daar gebeurt maakt de hele geschiedenis die daaraan vooraf gaat en de hele toekomst die erop volgt anders. Anders dan het oorspronkelijk gepland was. De nakomelingen zijn van Jacob zijn met heel veel anderen uit andere volkeren uit het slavenhuis gehaald. De Rietzee doorgevoerd, naar de berg Sinaï gebracht, waar ze collectief een goddelijk spektakel hebben meegemaakt dat ze weerga niet kent. Ze hebben God gehoord, ze hebben God gezien, ze hebben de 10 geboden gekregen en de Torah dus, de hele gebruiksaanwijzing voor het leven. En ze zijn nu in de wildernis, de woestijn, de Sinaï, de woestijn van Sinaï. En ondanks alles heeft het volk er geen vertrouwen in. Gods belofte dat Kanaan een goed land is, verdampt. De redding bij de Rietzee, verdampt. De openbaring op Sinaï, verdampt. Ze zijn nog geen water of voedsel tekort gekomen. Er is voor hen gezorgd, verdampt. Het volk wil zekerheid. Het wil de zekerheid dat het toch door de wildernis zinvol is. Dat er inderdaad een goed land op hen wacht. Dat de verovering van het land op de bevolking die er woont voorspoedig zal zijn. Zo vreemd is het niet dat het volk onzeker is. Immers, je dwaalt door een woestijn met als leider een oude man en zijn nog oudere broer, die op hun beurt worden geleid door een godheid die, afgezien van bij Sinaï, geen echte voornaam heeft. Want JHWH, tetragrammaton, is een werkwoord. Ik was, ben, zal zijn. Een god die geen vorm heeft, geen beeld, geen geschiedenis, geen familie, geen andere goden die hij als vijanden of als minnaressen kan gebruiken. Zo vreemd is het niet dat het volk angst voelt en onzekerheid. Daar komt nog bij dat ze in de generaties dat ze in Egypte hebben gewoond, gehoord moeten hebben van hun voorouders wat de reden was dat ze daar überhaupt terecht zijn gekomen. Namelijk dat er hongersnood was in Kanaan. Ze zijn naar Egypte gebracht vanwege een hongersnood. En dat is generatie op generatie doorverteld. Egypte, Mitzrayim, was weliswaar het land van slavernij, maar ook het land waar ze voedsel hadden. Voedsel kregen, voedsel hadden, voedsel kregen, voedsel verbouwden. Kanaan is altijd het land van hongersnoden geweest. ook wel bij Abraham. Mozes, Moshe twijfelt totaal niet aan de belofte van God. Dat Eretz Israël, het land Israël, Kanaan, een goed land is. Daarom, zo zegt de Joodse commentator Nachmanides, had hij er geen probleem mee dat er scouts naar Kanaan zouden worden gestuurd om te onderzoeken of het land inderdaad goed was. De vragen die hij de verkenners meegaf waren als het ware retorische vragen in zijn idee. Kijk of het land goed is, ja. Kijk of het land vruchtbaar is, ja. Kijk of het land te overwinnen is, ja. Ik bedoel, zo zat het in zijn hoofd. Hij ging er vanuit dat ze die goede dingen die God erover vertelde, zouden bevestigen. Er gaan 12 leiders weg, prinsen. Ze krijgen die vragen mee, u heeft ze net allemaal gehoord. Maar anders dan Moshe heeft gedacht, zijn de meningen verdeeld. Althans, 10 beginnen inderdaad te zeggen dat het land goed is. En ze brengen ook vruchten mee. U kent al die plaatjes van die 2 mannen met een stok en dan zulke en manshoge druiventrossen hangen daaraan. Die hebben volgens mij in de hele wereld nog nooit bestaan, maar op die plaatjes staan ze wel, zulke druiventrossen. Het is een vruchtbaar land. En het is inderdaad zo wat God heeft gezegd. Het land vloeit over van melk en honing. De beschrijving van de eeuwige bij het brandende braambos klopt. We hadden niet anders verwacht, toch? En dan komt er 1 woordje in die Hebreeuwse tekst, waardoor alle verslagen van de goedheid van het land van tafel worden geveegd. Het is goed, Efes, maar. En dan komt het. De mensen zijn zo sterk, hun steden zijn versterkt. Ze hebben zelfs Enakieten, reuzen gezien. Caleb en Joshua, proberen te redden wat er te redden valt. We kunnen ze aan. Maar de 10 maken hun verslag steeds grimmiger. Het land dat we op onze verkenningstocht doorkruist hebben, verslindt zijn inwoners. En ook, en in de Joodse traditie is Agalnu, Agaltem, Agal, Agalu, verslinden, echt met haar en huid opvreten. Er blijft niets van die mensen over. En ze zeggen ook, alle mensen die we hebben gezien waren uitzonderlijk lang. We hebben daar zelfs reuzen gezien, nakomelingen van de reus van de Anakiet. En dan vertellen ze hoe ze zich hebben gevoeld. In hun ogen, in onze ogen, waren wij als nietige sprinkhanen. Benehebe enenulke gagwim. Als nietige sprinkhanen waren wij ten over die mannen. Dat kan allemaal, zo kun je je voelen. Maar als je goed leest, kun je zien dat ze daar niet bij blijft. Dat ze niet bij hun eigen gevoel blijven, maar dat ze zich verliezen in fantasieën. In projecties, zou je tegenwoordig zeggen. We geen hayinu be'enenu. En dat waren we ook in, zo zagen we er ook uit in hun ogen. Met andere woorden, van een gevoel dat zij nietig zijn, vergeleken bij de grote mensen in Kanaan, die misschien wel groot waren, maar geen reuzen, glijden ze af naar nietigheidsfantasieën. Zij, de Amalekieten, de Gittieten, de Jebusieten, de Kanaanieten, zien ons als sprinkhanen, waar je bovenop gaat staan of die je met 1 klap doodt. Dat kunnen de verkenners helemaal niet weten. Ze kunnen niet weten hoe die volkeren hen hebben gezien. Ze denken dat ze zo worden gezien. Ze leven hun angst helemaal uit in die verslagen. En het resultaat is gruwelijk. Het volk is ten einde raad. Het is in tranen. Het jammert, het klaagt. De hele nacht door wil het dood. Waren we maar in Egypte gebleven of hier in de woestijn? Ze hebben nog geen gevecht geleverd met de volkeren in Kanaan. Er is nog geen enkele confrontatie geweest. En bovendien kunnen ze op de eeuwige rekenen. Dat hebben ze de hele tijd al gedaan, toch? Maar nee, de mogelijkheid te worden verslagen en de dood te vinden is minder afschrikwekkend dan de dood in Egypte of in de woestijn zelf. Waren we maar in Egypte gestorven of hier in de woestijn? Diep, diep, diep in hun botten hebben ze nooit in het project geloofd, blijkbaar. Ze hebben niet geloofd dat er iets beters was of is dan slavernij. En dit diep gewortelde wantrouwen breekt naar de oppervlakte. Ze hebben de eeuwige niet vertrouwd. Ze zijn er niet toe in staat geweest. En ondanks de beloften dat ze allemaal naar het beloofde land gebracht zouden worden, zullen ze nu door deze laatste felle, woedende, krankzinnige opstand tegen hun eigen goede vooruitzichten daadwerkelijk sterven in de woestijn. Alleen de kinderen die onderweg zijn geboren of geboren zullen worden, zij zullen het land binnen worden gebracht. Waarom is dit zo'n ongelooflijk actueel verhaal? Echt, echt actueel. De wereld valt uiteen in klimaatalarmisten en klimaatsceptici. Niemand ontkent dat er klimaatveranderingen zijn, maar er is een diepgaand dispuut gaande over de mate van klimaatveranderingen en over de oorzaak daarvan. De klimaatalarmisten zijn ervan overtuigd dat de klimaatveranderingen groot zijn en desastreus als er niets aan gedaan wordt. Er moet iets aan gedaan, anders verzuipen we allemaal, gaan de oogsten fout, gaan er miljarden mensen op drift raken. Er moet iets aan gedaan worden. En er hebben zich 190 landen aangesloten bij het klimaatverdrag. En in dat kamp is men helemaal van slag, omdat de Amerikaanse president uit het akkoord is gestapt. Er worden conferenties gehouden om de opwarming van de aarde binnen de perken te houden. En de overtuiging dat de klimaatverandering wordt veroorzaakt door de mens is diep. En de overtuiging ook dat de mensen gedrag drastisch moet veranderen, anders is het gedaan met deze wereld. Daartegenover staan de klimaatsceptici. Zij wijzen erop dat het klimaat heel weinig is veranderd. Dat de temperatuurverhoging 0,3 graad zou zijn. Ze zeggen, het is bijna niks. En het is misschien ook helemaal niet schadelijk, want de planten gaan het doorgroeien. Beter doorgroeien en die kunnen, hoe meer planten er zijn, hoe meer CO2 er uit de lucht gevangen kan worden. En het is ook nog maar de vraag of het de mens is die zo'n grote invloed heeft op de klimaatverandering. Het is veel waarschijnlijker dat de veranderde activiteit van de zon de oorzaak is van deze kleine opwarming. Bovendien twijfelen ze aan de methode om de klimaatverandering, met name de temperatuurverhoging, vast te stellen. Wie heeft gelijk? De 10? De meerderheid van de klimaatalarmisten? De 2? De minderheid van klimaatsceptici? Als je goed naar het verhaal van de verkenners kijkt, zeggen ze allemaal dat het land goed is, tof. En Caleb en Jozua zeggen niet dat de mensen in het land Kanaan klein zijn en dat de steden niet zijn versterkt. Alleen, hun inschatting over de mogelijke strijd is totaal anders. Caleb en Jozua zeggen, we kunnen het land veroveren. Shamua, Shafat, Yigal, Palti, Gadiel, Amiel, Setur, Nachbi, Geulil zagen alleen een ramp voor zich. De wereld, hun wereld zou vergaan. Wat maakt dat je eenzelfde werkelijkheid op de een of de andere manier ziet? Ofwel als een wereld waarin rampspoed bijna onoverkomelijk lijkt, of een wereld met grote problemen die te overwinnen zijn. Toen ik in 1967 uit de Verenigde Staten terugkwam, na een verblijf van 3 maanden, was ik ervan overtuigd dat de derde wereld op het punt stond om uit te breken. Toen ik in 1974 naar Israël ging, ging ik ook omdat ik wilde zien wat er in dat land was en hoe het erbij stond en wat er allemaal gebeurde, voordat het van de kaart zou worden geveegd. Dat zou gaan gebeuren, stond voor mij vast. Ik ben 50 jaar ouder, sinds 1967. En de idee dat de wereld ten onder zal gaan, komt me nu absurd voor. Een derde wereldoorlog? Ik zie hem niet aan de horizon. Ja, de oceanen zitten vol plastic. Maar Boyan Slat bedenkt dat er een oplossing is. Bedenkt er een oplossing voor. Ja, het ijs op de Noordpool smelt, maar op de Zuidpool is het nog nooit zo dik geweest. Ja, de mens vernietigt enorm veel natuur. Maar er wordt ook gewerkt aan het ontzilten van brakwater, om maar iets te noemen. En om het aanplanten van bossen. Als je met een vliegtuig gaat, kun je dat kopen. Ja, we maken op een stomme manier gebruik van fossiele brandstoffen. Ook stom, omdat er duizenden toepassingen van olie zijn die veel beter zijn dan verbranden. Maar over 50 jaar en waarschijnlijk al eerder draait de wereld op duurzame energie. Enzovoort, enzovoort. Het is zoals in het gedicht van Wisława Szymborska. Ja, de dood is een realiteit, maar hij loopt altijd achter op het leven. En de kunst is te zien dat het leven goed is. In Bijbelse termen, het land is goed. Datgene dat je draagt, dat je voedsel geeft, dat je bescherming geeft, is tof. Tof moot moot, zeggen Caleb en Jozua. Het is heel, heel goed. Maar om dat te zien, moet je leren omgaan met je angst om het bestaan. Je moet je demonen het hoofd bieden. Je moet je rampgedachten de baas worden. Je moet de natuurlijke neiging van ieder dier, prooidier, want dat zijn we, om alsmaar alert te zijn op gevaar, leren beheersen. En de focus verleggen van ongelukken, moord en doodslag, oorlogen, natuurrampen, ruzies, conflicten, verwoesting, naar het hele beeld. Het kwaad dat ons zo fascineert en biologeert is in het geheel der dingen maar een minieme fractie van wat er in de schepping gebeurt en aanwezig is. En het is mijn overtuiging en ook van de meeste Joodse traditie dat je dat kwaad alleen maar effectief kunt beteugelen of zelfs bestrijden of zelfs uit de wereld helpen vanuit het overweldigende goede van de schepping. Het vergt een diep vertrouwen om zo naar de werkelijkheid te kijken. Te kijken zoals Caleb en Jozua. Dat wil zeggen, niet blind voor de moeilijkheden, maar ook niet blind voor de mogelijkheden. Integendeel, open voor de oneindige mogelijkheden die wij als mens hebben. Als we dat vertrouwen voeden en die mogelijkheden benutten, dan zal de eeuwige niet teleurgesteld zijn zoals in de wildernis in der tijd en ons niet laten sterven. Maar de eeuwige zal ons laten leven en brengen naar een goed land, naar een bestaan van overvloed en dus van vrede. Ken je hier het zon? Mogen u de kracht hebben om het geheel te zien. En mogen dat ook de wil van de eeuwige zijn.